En dan de derde vraag, die is mij...
Ik heb nog een vraag, volgens mij ook nog van de heer Heijnen, over fysieke incidenten. Of was het de heer Van Tegelen maar?
Ik hou me niet met fysieke incidenten, ja. Dat is de heer Heijnen. Oh.
Ik kan een poging doen en anders worden wij ambtelijk wel gesondeerd.
Fysieke incidenten zijn eigenlijk...
Kom even dan hier.
Fysieke incidenten zijn eigenlijk incidenten waarbij de medewerker aangegeven heeft dat hij zich bedreigd voelt op een of andere manier. En dan, dan hebben we altijd een gesprek mee met die medewerker en we kijken zelf ook altijd wat de omvang van het incident is geweest. En of er daarna nog contact opgenomen moet worden met degene waar dat incident mee plaatsgevonden heeft. En soms leidt het tot een maatregel dat mensen de toegang tot het gemeentehuis ontzegd wordt. Soms is het gewoon een gesprek wat plaatsvindt. Maar die incidenten waren vorig jaar heel beperkt. Het jaar daarvoor waren het er meer.
We hebben dus gewoon over incidenten met externe...
Ja, bezoekers, klanten. Ja.
Ja, dus geen interne incidenten. Duidelijk, ja.
Oké. Okay.
Dan resteert er nu nog één vraag. Dus ik weet niet of de heer Jacobs al een gelegenheid is geweest om antwoord op te...
Ja. Nee, want... Misschien ook voor de beeldvorming. Dit was precies een passage waar ik ook ambtelijk nog een stukje eerder in de voorbereiding op deze stukken navraag op had gedaan. Dus die mail had ik er even bij gezocht voor de duiding. Qua wat we hier gesteld hebben is dat we met name op de individuele voorzieningen en jeugd een stukje nadeel hebben gehad op de totale kostenraming die we hadden gemaakt voor de jeugdzorg. We zien dat we eigenlijk in de eerste B-RAP nog netjes op koers lagen. Dat we in de tweede B-RAP de geraamde aantal jeugdigen in zwaardere zorgcasussen, dat die behoorlijk gestegen was. En dat in het laatste kwartaal daar nog een flinke plus was gekomen. Met name in die casussen waar we zelf niet de regie hadden. Dus dat we daardoor een stukje kostenoverschrijding uiteindelijk kwamen. We probeerden realistisch te ramen, dus we gingen uit van de kengetallen van nou, wat is in 2018 gerealiseerd. Dat is het uitgangspunt geweest, maar 2019 is wat dat betreft een jaar geweest waarin toch een hoger aantal zwaardere casus toch zijn doorverwezen door, ja, met name ook door derde partijen. Ik zal even kijken voor uw beeld. Dat is met name vanuit het bureau jeugdzorg geweest dat trajecten toch zwaarder werden opgeschaald dan de eerste inschatting van de producten die ingezet waren. En dat daar meer uitgenut is dan datgene wat we eigenlijk geraamd hadden. En voor uw beeld, als er een jeugdvoorziening ingezet wordt, dan heeft die een bepaalde vaste prijs inschatting van zo'n behandeltraject. Zo'n behandeltraject heeft een maximumprijs en daar kun je in principe niet van afwijken. Gelukkig is de realiteit dat die meestal onder die maximumprijs blijft. Maar dat kun je met name ook door daar sterk regie op te voeren, om sterk te kijken van welke stappen zetten we en wanneer kunnen we ook afschalen. En we zien dat we daardoor in de casussen waar we als gezinscoach de regie opvoeren, dat we daar redelijk goed in slagen. Maar dat bij een aantal casussen nog strakker regie vraagt om die te gaan voeren samen met de partners. Dus daar zetten we nu ook op in om daarop te sturen. Dan nog één andere aanvulling, voorzitter. Ik kreeg zojuist langs de ambtelijke lijn nog heel even de weergave de speeltoestellen. Die 160.000 is echt gericht investeringsbudget. Dus het is niet vanuit kapitaallasten nog terug te rekenen. Dus dat was even een omissie van mijn zijde dat we daar een andere systematiek toepassen.
Kijk even naar de zijde van de VLP. Zijn daarmee al uw vragen voldoende beantwoord?
Ja, met name de laatste vraag heb ik nog even een opmerking over. Ik behoor de wethouder... Luister dat de wethouder ook nog een en ander heeft moeten uitzoeken om dit stuk te kunnen verklaren. En hij is zeg maar inhoudelijk thuis op dit vakgebied. Dus mijn vraag zou zijn om voor de toekomst het zo te beschrijven dat A, wij het kunnen begrijpen en lezen en dat wellicht de wethouder niet een mail, dat is niet positief bedoeld, dat het blijkbaar zo moeilijk is dat hij zelf nog een mail erbij moet gaan halen om het uit te kunnen leggen. Dus ik denk dat het gewoon een pleidooi om te trachten om het wat duidelijker te kunnen omschrijven, zodat ieder het ook zou kunnen volgen. Maar voor de verdere ben ik tevreden met duidelijk van geen wat gevraagd is.
Pleidooi is gehoord, dan ga ik door naar de BZ-lijst. Of zij nog technische vragen hebben over dit agendapunt?
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben nog wat vragen en opmerkingen over dit stuk. Ga ik naar bladzijde 11, gemeenschappelijke regeling BSGW. Hier wordt gesteld dat wij voor 1% aansprakelijk zijn van de schulden van BSGW en ultimo 2019 was deze 6,3 miljoen. In het meest ongunstige scenario worden we voor 0,6 miljoen aangesproken. Kan het zijn dat daar een rekenfoutje is ingeslopen? Want volgens ons is dat geen 1%. De volgende opmerking is het weerstandsvermogen. Dat was ons niet geheel duidelijk betreffende de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit voor Bezel is 230.000 euro. Dat wordt mooi gespecificeerd. Maar wij vragen ons af, gezien de corona die nu is, heeft dat effecten op die ruimte die we hebben gezien in het kader van bijvoorbeeld verblijfsrecreatie, waar nou toch wel flink achter is gebleven. En bij de exploitant, maar natuurlijk ook bij ons. Gaan we verder. Achterstallig onderhoud bij kapitaalgoederen. Als ik dit goed lees, dan is er geen achterstallig onderhoud. Wij hebben in de algemene beschouwingen van 2019 geconstateerd dat het fietspad tussen Bezel en Reuver niet in optimale staat meer was. En dat is ook door de wethouder aangegeven dat dat aangepakt kan worden. Dat wordt door ons met onze kennis en kunde geclassificeerd als achterstallig onderhoud. En zijn er daardoor meerdere blinde spots in onze gemeente. Want hier wordt in feite gezegd dat er geen achterstallig onderhoud is. En in 2019 was het fietspad ook al in deze staat zoals de huidige staat is. En is wat in onze beleving wel degelijk achterstallig onderhoud.
Voorzitter, sorry meneer Jacobs dat ik u onderbreek. Maar zou u misschien bij de vragen de paginanummers kunnen vermelden? Ja.
Bladzijde 16 was dat. Geen probleem. Bladzijde 18, om u te bedienen. De begraafplaatsen. Ja, soms zijn er woordspelingen, hoef je er niet zo over na te denken. Wij hebben een algemene begraafplaats in Reuven, we hebben een algemene begraafplaats in Bezel. En wij vroegen ons af, een tijdje geleden zijn we bezig geweest met de begraafplaats bij het Rooms-Katholieke Kerkhof hier van de kerk. En is dat inmiddels in ons bezit, ja of nee? Wordt dat in ons bezit en gaan wij dit dan ook onderhouden? Want hier wordt gesproken over twee begraafplaatsen. En als dat zo is, dan zouden het er drie zijn. En daar hadden we graag duidelijkheid over gehad. En dan zou er ook geld bij geplaatst moeten worden. Dan ga ik naar bladzijde 35, overzicht lopende complexen. En dat heeft met het grondbeleid te maken. In 2019 hebben we alleen plan op een brik in exploitatie. Dat wordt dus gesteld dat het alleen op een brik is. Alleen wij vragen ons af of het pand van Broekin aan de Parklaan, of dat niet in feite ook een exploitatie is. Gezien punten die we nog gaan behandelen in de toekomst. Maar ook dat is iets wat we wilden exploiteren in onze beleving. Dus wij horen graag van de wethouder hoe dat zit. Dan ga ik door met het volgende vraag. De volgende vraag op correct Nederlands, bladzijde 37. Kwijtscheldingen. Kwijtscheldingsbeleid. Gaat over belastingdruk. Als wij het goed lezen, staat er nog af te handelen verzoekschriften per 31.12.2019. Er zijn er drie. Wat is de status hiervan? Zijn deze afgehandeld? Dan gaan we naar bladzijde 45. Het gaat over de budget van de gemeente, gemeenschapsinitiatieven. En dit is een vraag niet ter controle van wat de wethouder daarmee doet. Want we hebben de wethouder een bedrag gegeven om daarmee te handelen en naar vrijheid. Maar we waren eens benieuwd wat de stand van zaken is van deze post. Dus hoeveel dat er feitelijk uitgegeven is. Dan ga ik naar de volgende vraag. En die vraag heeft betrekking op bladzijde 61. Het gaat over die tabellen en het gaat over punt 20 in dit geval. Het gaat over percentage niet-sporters. Hier wordt een percentage genoemd, voorzitter. En wij vroegen ons af hoe we aan dit percentage komen. Hoe we weten dat wat het percentage niet-sporters is in onze gemeenschap, de gemeente. En wat wij ook constateren, maar dat zien wij over meerdere punten in deze tabel, dat sommige cijfers behoorlijk gedateerd zijn. En 2015 vinden wij gedateerd, 2016 vinden wij gedateerd, onder andere. Mocht u daar toelichting over hebben wat wij gedateerd vinden. En met deze laatste opmerking ben ik aan het einde gekomen van mijn reeks. Maar mijn collega de heer Nijssen heeft ook nog een opmerking. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Jacobs. De heer Nijssen.
Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag is op pagina 35. Overzicht lopende complexen. Daar staat de looptijd van het plan Oppenbrug is ongewijzigd gehandhaafd tot 31 december 2020. Wat betekent die datum voor de kabels die nu de vrije verkoop ingaan en de woon-werkkabels? Is het zo dat die dan ook voor 31 december verkocht moeten zijn? Of voor gevolgen heeft dat? Ga ik verder naar pagina 82. De onderhandse leningen van openbare lichamen. Daar staat aan BSGW betalen we goodwill. Wat wordt er hier bedoeld met goodwill? Wat verstaan wij zelf onder goodwill en welke definitie van goodwill is er gegarandeerd in de overdracht/overgang naar BSGW? En hoe groot is het bedrag dat wij in het kader hiervan moeten betalen? Dan verder eronder onderhands leningen van overige binnenlandse sectoren. Het gaat over de startersleningen die wij samen met Woongoed 2000 faciliteren. Het is een beetje precair. Ik heb daar een vraag over en die heeft ook betrekking op het besloten gedeelte later deze avond. En dan vraag ik mij af, dit is heel lastig, die afweging. Maar misschien omdat ik zelf al met dat dilemma zit, is het misschien al beter om die misschien straks te stellen.
Als u de afweging nu al zelf maakt, lijkt me dat verstandig. En dan kunnen we beter straks behandelen terwijl het niet had gehoeven als dat we nu stellen en dat het wel straks had gemoeten.
Oké, bedankt voorzitter. Dan gaan we verder naar mijn laatste vraag alweer, pagina 88. Bij onder het kopje monumenten staat dat voor de restauratie van de voormalige kerk in Offenbeek €45.000 subsidie is toegekend. En wij vroegen ons af wanneer die subsidie is toegekend. Is dat in 2018 geweest, dus bijvoorbeeld al voordat de toren gesloopt is? En dat was het voor mij uit.
Dank u wel, Bisleis, voor deze vragen. Ik denk dat ik nu links begin, want er waren ook een aantal financiële vragen bij.
Ik ga een eerste poging doen, voorzitter. Allereerst ga ik de heer Jacobs gelijk geven dat wij een rekenfout hebben gemaakt. Met betrekking tot het risico wat wij lopen met BSGW. 1% is inderdaad niet 0,6 miljoen. Dus daar is nog een correctie noodzakelijk. Dank daarvoor. Met betrekking tot de onbenutte belastingcapaciteit hebben wij niet de toeristenbelasting meegenomen. Daarmee heeft corona er dus op dit moment in het kader van uw vraag nog geen effect op. De toeristenbelasting wat breder, maar daar weet ik wat uit. Hebben we volgens nog ook in de bestuursrapportage hebben we die wel meegenomen, maar het blijft natuurlijk wat onzeker. Een aantal maanden hebben de parken stilgelegen, of het park en een aantal campings. Gaan nu weer volop draaien, dus kan ook alweer een plus op tekenen voor het tweede gedeelte van het jaar. Nogmaals koffie kijken. En wat nog onduidelijk is, is dat het kabinet heeft toegezegd een gedeelte van die toeristenbelasting ook te compenseren. Maar hoeveel dat is onduidelijk. Dus dat toeristenbelasting zo meteen nog effect gaat hebben, ja. Maar wat dat effect precies is, durven wij gewoon nu nog niet in te schatten. Mogelijk hebben we het daar bij agenda punt 6 nog met elkaar over. Ja, ik twijfel even of de begraafplaatsen ook tot mijn portefeuille behoren. Als dat zo is, kan ik het antwoord niet geven. Maar misschien dat mijn collega's meer van begraafplaatsen af weten.
Ja.
Kijk, dan gaat de heer Olofsen zo meteen meenemen. Het kwijtscheldingsbeleid, ja, nou pak ik misschien meteen alles. Daar weet ik ook niet van wat daar de status van is. Als de heer Jacobs het niet kan aangeven, zullen we u daarover berichten. En tot slot de goodwill die de heer Nijssen noemt. Daar staat in ieder geval in die tekst, maar ik heb mee geprobeerd te schrijven, u stelde een aantal vragen over die goodwill, dat we dat nog 1 jaar moeten betalen, dat we dat daarmee in totaal 6 jaar hebben moeten afdragen. Ik durf u nu niet precies te zeggen wat de hoogte is van dat bedrag, heb ik nu niet scherp. Moet terug te vinden zijn in de tekst. Als dat niet zo is, dan kunnen we u laten toekomen. Ja, en goodwill in het kort, op het moment dat je zeg maar niet tot een van de founding fathers behoort van een gemeenschappelijke regeling in dit geval, en later instapt, dan vragen die founding fathers van nou, we hebben iets moois voor u gemaakt, we hebben aan de voorkant daar kosten voor gemaakt en u mag best deelnemen, maar dan betaalt u de eerste paar jaren daar wat extra's voor. Dat is even mijn vrije vertaling van goodwill. En ik zie dat de Heine dat kan bevestigen, dus volgens mij zit ik daar safe.
Voorzitter, ja, ik zet even een tijdje op, want ik kan wel iets vertellen over de hoogte van de goodwill. Die was destijds €12,50 per inwoner. En verder klopt het verhaal. Die was over 6 jaar.
Ja. 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 Dat is waarvoor ook de NS voor Jansen. En dat, voorzitter, waren volgens mij de vragen van mijn kant.
Dan is denk ik dat er ook een aantal vragen voor mevrouw Heesakkers bij waren, dus die wil ik graag het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. 2 vragen voor mij, beide betrekking hebbende op plan opbreken. 1 van de heer Jacobs, 1 van de heer Nijssen. Ik zal beginnen met de vraag van de heer Nijssen. De looptijd van het plan opbrek is ongewijzigd gehandhaafd tot 31 december 2020. Dat heeft betrekking op de woningen die door de projectontwikkelaar, dus de jongen, zouden worden gebouwd. En u moet even in het achterhoofd houden dat dit betrekking heeft op 2019, dus niet over nu. Dus dat klopt wat hier staat. Hè? De looptijd was 31-12-2020. Na die datum zouden ook de prijzen weer geïndexeerd mogen worden. Maar ik geef voor die eerste vraag even het woord aan Luc en wellicht dat hij deze ook nog nader kan toelichten.
Als het gaat om de datum 31-12-2020, dat is een datum bepaald door de provincie. En dat heeft met allerlei subsidies te maken. Dus op het moment dat wij gestart zijn in 2012, 2013, hebben we subsidie aangevraagd, versnelling woningbouw. En de deadline die de provincie zelf gesteld heeft was 31-12-2020. Wij zien natuurlijk dat we dat niet helemaal halen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat het merendeel van het project al gerealiseerd is. We zullen dus wel een soort afronding wel moeten maken naar de provincie toe, omdat die deadline wel relevant is. Verlenging kan volgens mij helemaal niet. Dus het is wel zo dat je op basis van de middelen die we gekregen hebben voor de grondexploitatie, dat we die moeten verantwoorden. Dat zullen we ook doen aan het eind van het jaar. Dat het project daarna doorloopt en nog wat in de praktijk infrastructurele werkzaamheden heeft, als het woonrijp maken, dat hoeft niet de subsidie of de verantwoording daarvan in de weg te staan. En de tweede beantwoording, dat betreft de grondexploitatie Parklaan. Het is zo dat op 31 december 2019 er nog geen grondexploitatie was, want het was niet ons eigendom. We zijn pas in januari hebben de sleuteloverdracht gehad. En in formele zin gaan we met elkaar nog een papiertje tekenen dat de gemeente eigenaar wordt van dit pand. En dat betekent dat ook uw raad moet eigenlijk de grondexploitatie nog in formele zin vaststellen. Dus waar we mee bezig zijn is zeg maar een tender. Daar komt daar een grondexploitatie uit. En in de formele zin gaat u daar de grondexploitatie vaststellen. Maar dat slaat dus niet op 2019. In 2019 waren wij geen eigenaar. Is dat voldoende beantwoord? Ja?
Dank u wel hiervoor voor deze antwoorden. Dan ga ik verder naar wethouder Jacobs voor de beantwoording van zijn vragen.
Ja, even de vraag kwijtschelding bij BSGW. Daar staat in de overeenkomst van de dienstverlening waar we ze aan moeten voldoen, dat ze binnen 12 weken geven ze uitspraak over een specifiek kwijtscheldingsverzoek. Dus deze verzoeken zijn waarschijnlijk op het einde van het jaar nog ingediend en staan daarom op die balansdatum van 31 december stonden die nog even open omdat ze in behandeling waren. Maar we gaan ervan uit dat dat die werkwijze van binnen 12 weken na een uitspraak, na een verzoek is er een uitspraak over de kwijtschelding, dat die termijn gewoon altijd gehanteerd wordt. Dus dat er niet tussentijds nog zaken langer dan die termijn openstaan. Dat is even de algemeen. Dus specifiek induiken op deze drie kan ik even niet op dit moment. Maar ja, die termijn is 12 weken waarbinnen er een reactie komt. Dus dat is even de verklaring, omdat er op een gegeven moment natuurlijk een peildatum getrokken is. En die is toegelicht in deze jaarrekening. Is het daarmee voldoende beantwoord?
Ja, als ze afgehandeld zijn, inderdaad in die 12 weken, dan is het voldoende voor mij.
Ja. Dan de vraag over gemeenschapsinitiatieven. Ja, volgens mij raakt dat eigenlijk iedere wethouder die hier aan tafel zit, omdat er vanuit verschillende portefeuilles verschillende projecten zijn gedraaid. En die zijn ook omschreven in de toelichting textueel, die daar bij de jaarrekening staat. Dus, misschien helpt het als u iets specifieker duidt welk project dat u bedoelt voor de gemeenschapsinitiatieven.
Nou, voorzitter, het gaat me meer eigenlijk, als mijn geheugen me niet in de steek laat, was er een pot van 500.000 euro aan de wethouder ter beschikking gesteld. En daar zijn een aantal gelden uitgegeven. En nogmaals, zoals ik in mijn betoog of in mijn vraagstelling zei, dat is vrij aan de wethouder om dat uit te geven. Dus de
college, ja.
Ja, het college. En ja. Dank u wel voor de correctie. Maar ja, ik wil graag eens weten van wat is de status van deze 500.000 euro.
Ik weet dat in de B-rap staat er wat meer over staat. Als dat voldoende is, weet ik niet. Maar anders blijft de vraag in stand natuurlijk.
Ja, het blijft bijzonder dat hij niet in één keer beantwoord kan worden. Dus dat zegt dat is hetzelfde waar meneer Van Tegel op terugkwam. Dus zo anders zijn dan steeds de data gewoon.
Ja, ze staan in de bijlage van de gelabelde gelden investeringsreserve bij agenda punt 6. Dus daar is de status van gemeenschapsinitiatieven, daar is het saldo op dit moment nog 3 ton, 305.000.
Oké, dan is dat het antwoord, dank u wel.
En dan had u de vraag over het percentage niet-sporters. Dat is opgehaald uit de GGD-monitor. Eén keer in de 4 jaar verspreidt de GGD een vragenlijst over de gezondheidsstaat van alle inwoners. Dat is een selectieve steekproef, dus die wel representatief is, maar een bepaalde respons moet voldoen. En op basis daarvan zijn deze gegevens achterhaald en weergegeven. Dus dat is steeds dezelfde vragenlijst die gehanteerd wordt, zodat je ook een stukje doorgaande lijn kunt bijhouden. Maar die vindt inderdaad één keer in de 4 jaar plaats. Dus qua herijking wordt die voor die databron in elk geval op uw wenken bediend dit jaar, omdat 2020 een nieuwe uitvraag plaatsvindt van deze monitor.
Oké, dank u wel. Dat verklaart ook waarom dat deze cijfers gewoon 4 jaar oud zijn, helder.
Ja, correct.
En wij vroegen ons af gewoon vanwege het feit van, ja, hoe weet je nou of iemand nou wel of geen sporter is? Want er zijn ook mensen die sporten thuis en die zijn niet in een verenigingsverband, maar ze zijn wel degelijk sporter. Dus vandaar dat wij ook daar vraagtekens bij hadden. Dank u wel.
De vragenlijst is een omschrijving van wat is ongeveer de beweegnorm? Hoeveel uren in de week of hoeveel dagen in de week moet je dan intensief bewegen of matig intensief bewegen? Die duiding van de definitie die staat erbij in de vragenlijst. En aan de hand daarvan krijg je dus een respons van hoe mensen zichzelf scoren. Ja.
Voorzitter, dank u wel.
En als laatste had u nog de vraag over subsidie voor voormalig kerkgebouw in Offenbeek. Dat is een aanvraag die vanuit Xbase is binnengekomen bij ons, die in 2018 beschikt is, omdat destijds een programma liep vanuit de provincie Limburg, waarbij er ja, een substantiële cofinanciering mogelijk was vanuit de provincie voor de instandhouding van religieus erfgoed. En daar hebben we zowel voor het voormalig kerkgebouw in Offenbeek als voor de Gertrudiskerk in Bezel aanspraak op gemaakt. En daar zijn deze bedragen voor, waarbij de uitbetaling plaatsvindt op basis van gerealiseerde renovatie- en herstelwerkzaamheden.
Dank voor deze antwoord. Ik heb nog één vraag openstaan en die is voor wethouder Roelofs.
Ik dacht dat er twee open stonden.
Correct.
Kijk. De eerste vraag was van de Wilse lijst achterstallig onderhoud met betrekking tot het fietspad. En zijn er meer van dat soort wegen? Nou, even het fietspad waar ik nu op doel was gepland in 2021. Die is naar voren gehaald naar 2021. Dus u kunt eind van dit jaar waarschijnlijk op een heel mooie fietspad richting Beersel fietsen. Er zijn voor ons nog geen signalen dat bepaalde wegen niet voldoen aan onze kwaliteitseisen. Dus ik kan op uw antwoord zeggen, zijn er andere wegen bekend? Nee. Tot slot werd nog gevraagd, de begraafplaats, is die in ons bezit? Ik had even niet helemaal scherp welke begraafplaats u bedoelt. We hebben op dit moment twee algemene begraafplaatsen, één in Reuver en één in Bezel, waarbij de oude begraafplaats op het oude kerkhof nu nog van het kerkbestuur van Bezel is en die eigenlijk een verzoek heeft gedaan om die onder de algemene begraafplaats te laten vallen. Dat betekent nog steeds dat we dan twee algemene begraafplaatsen in onze gemeente hebben.
Is dat zo duidelijk voor de heer Jacobs?
Dat van die begraafplaatsen wel, voorzitter. Het gaat ons meer over het onderhoud, om daar terug te komen van het antwoord van de portefeuillehouder. Als wij de statistieken zien en de tabellen zien, dan wordt er gesproken over dat er geen achterstallig onderhoud is in gemeente Bezel en het wegennet. En gezien dat wij nu die weg tussen dat fietspad tussen Bezel en Reuver, en dat is ook een onderdeel van ons wegennet, gaan aanpakken en realiseren dat er verbetering in komt, constateren wij dat dat een achterstallig onderhoud was. En dat is onze vraag, is van zijn er, en er zijn CROW-normen of iets dergelijks van het bos letten, zijn er meerdere van die blinde vakken of willen we dat onderzoeken of die blinde vakken er zijn? Dat is eigenlijk de strekking van onze vraag.
Nou, het punt is, zoals net al waarschijnlijk niet helemaal voldoende duidelijk heb gemaakt, we hebben een zogenaamde wegenonderhoudsplanning. En daar staat in welke wegen wij van welk niveau willen hebben. En op welk moment die dan aangepakt moeten worden, ja of nee. Daar hebben we nu in onze planning nu niet staan. En voor volgend jaar moeten we even vooruit houden. Er staan daar volgens mij twee wegen gepland die dan aan de beurt zijn. Maar dat heb ik niet scherp op een netvlies. Maar die kunt u nog krijgen.
Maar zouden die dan niet gekwalificeerd moeten worden als achterstallig onderhoud of niet? Want hier wordt gewoon ijskoud gezegd, er is geen achterstallig onderhoud.
Nee, er is ook geen achterstallig onderhoud. We plannen gewoon, op het moment dat ze aan de beurt zijn, worden ze ingepland. Dus dan is er geen sprake van achterstallig onderhoud. Het is er gewoon sprake van regulier onderhoud, wanneer het aan de beurt is. U laat uw huis schilderen. Stel, dat doet u om de 7 jaar. Dan plant u dat in en over 7 jaar is het huis aan de beurt. Even dan om het weg te zetten richting fietspad naar Bezel, hebben we gedacht van nou, na de 6e jaar, die trekken we toch naar voren, omdat we ook daar een combinatie nog van zien. Dus dat is eigenlijk het punt. Daarmee wil niet zeggen dat het achterstallig onderhoud is, maar we trekken hem even naar voren om te voorkomen dat. Dus zo moet u dat eigenlijk zien.
Oké, dat is duidelijk. Dank u wel, voorzitter.
Zijn hiermee dan alle vragen voor de Bezellijst voldoende beantwoord?
Over de goodwill van het BCW zou het wel fijn vinden als dat bedrag, als dat dan 12,50 is, of dat nog even definitief nagezocht kan worden en toegevoegd kan worden voor de raadsvergadering.
Voorzitter, ik kijk meteen even naar onze financiële mensen. Kunt u bevestigen dat het goodwillbedrag 12,50 euro per inwoner is? Ik twijfel overigens niet aan mevrouw Jansen in dit geval, maar... Ik ga even onderrekenen. De vraag is of 12,50 euro correct is. Dat is de enige vraag die ik stel. Dat is correct. Dus bij deze de bevestiging.
Voorzitter.
Ik zou het toch fijn vinden als beantwoording vanuit het ambtelijk apparaat komt dat iemand dat aan de microfoon kan doen. Dan staat het ook voldoende op band.
Dat u dat vraagt, maar ik denk dat de heer Vosmans daarom het nog een keer navoegen en bevestigen in de microfoon dat het antwoord was. Maar we nemen het mee als een langer antwoord is dat het aan de microfoon gedaan wordt. Ja, ik doe een fractie van Samen verder. Zijn er van jullie zijn nog technische vragen?
Ja, we hebben nog een paar vragen. Allereerst op pagina 14, daar staat een, even kijken, net boven weerstandsvermogen, daar wordt een verklaring gegeven van de verlaging van de weerstandscapaciteit ten opzichte van 2018. En bij de derde bullet staat de lagere onbenutte belastingcapaciteit als gevolg van de verhoging belastingtarieven OZB in 2020. Ik neem aan dat dat 2019 zou moeten zijn. Even kijken. Nou, mijn iPad doet een beetje raar, maar ik heb een vraag op pagina 18. Dat gaat ook nog even over de speeltoestellen. Daar wordt aangegeven dat er nieuw beleid in de maak is. De vraag is, wanneer is dit beleid klaar? En nou, wat betekent dat vervolgens voor de uitvoering? Dan, even kijken. Die vraag hebben we gehad. Ja, op pagina 44, dat gaat over het abonnementstarief. We zien dat er een aanzuigende werking vanaf mei 2019 in werking treedt. En de vraag is, wat betekent dat? Wat is dan de omvang van de toename? Want daar hebben we het dan over. Dus graag een toelichting hierop. Dan op pagina 55, daar staat dat de omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. Volgens ons moet dat 2022 zijn. Pagina 56, dat gaat over het duurzaam deelvervoer en ook het project Deel de Zon. De vraag is hoe en wanneer wordt dit uitgerold? En tot slot heb ik nog een vraag op pagina 58. Daar staan een aantal beleidsindicatoren en het verzoek is om bij de beleidsindicatoren 1 tot en met 5 een vergelijking op te nemen met vergelijkbare gemeenten. Bij alle overige beleidsindicatoren wordt een vergelijking met landelijk gemaakt en het zou fijn zijn als ook bij 1 tot en met 5 een vergelijking gemaakt wordt, maar dan met vergelijkbare gemeenten. Dat waren mijn vragen.
De heer Oeren, heeft u ook nog aanvullende technische vragen?
Ik heb ook nog een vraag. Bladzijde 4. Daar staat een duiding gegeven bij het project Basis op Orde. En in feite is het zo dat we in 2019 het hele budget ter beschikking hebben gesteld. Waarvan we toen al wisten dat het door zou lopen in 2020. En dan is het achteraf een beetje raar dat je dan geld moet overgeven omdat je het in 2019 helemaal opneemt. Kan het toegelicht worden van waarom dat boekhoudkundig zo gedaan wordt? Of wat is de oorzaak daarvan dat we dit zo afhandelen?
Dank u wel, Oeren. Dan ga ik weer naar de heer Vossermans voor de eerste ronde qua beantwoording.
Ik ga meteen even vragen om wat ambtelijke ondersteuning, in ieder geval op de laatste vraag. En gezien het feit dat je dat niet met ja of nee kan doen, is het denk ik verstandig om even naar de microfoon te komen. De basis op orde, waarom hebben we dat, ondanks dat we wisten dat we daar meerdere jaren voor nodig hadden, is de vraag. Hebben we dat toch in het afgelopen jaar, hebben we dat bedrag volledig opgenomen? En meneer Spaar, als u dan toch die vraag beantwoordt,
Kunt u dan meteen meenemen de vraag van mevrouw Jansen met betrekking tot de OZB en het jaartal?
Ik dacht dat ik hier kwam eigenlijk voor de beantwoording van de vraag van de indicatoren. Misschien mag ik die even eerst even doen. Ja, ja. Als we die even eerst doen, dit zijn verplichte indicatoren, dus het zou mogelijk moeten zijn om bij een jaarrekening van vergelijkbare gemeenten om te kijken of wat daar de getallen zijn. Alleen hebben die op dit moment nog niet beschikbaar, maar dat zou in deze weken eigenlijk wel beschikbaar moeten kunnen zijn. Dus het antwoord is ja.
En is het dan ook mogelijk om die in de volgende jaren gewoon al erbij te zetten in plaats van dat we dat achteraf moeten vragen?
Ja, maar dan wel met terugwerkende kracht, want we weten natuurlijk niet in hetzelfde jaar hoe ver er bij die gemeente staat.
Ja, dat is helder. Ja.
Even om hier onduidelijkheid in te voeren. Ik hoor zeggen dat het aantal weken kan duren, dus ik heb geen garantie dat het voor de volgende raadsvergadering is. Dus dat u ook duidelijk is.
Nee, maar dat is geen probleem, want er is geen politiek item.
Ik ben even de andere vraag even kwijt. De vraag over de belastingcapaciteit. Ja. Bij de belastingcapaciteit, de onbenutte belastingcapaciteit, kijken we vooruit, dus niet terug. Dus daar gaat het om van welke inkomsten zou je nog kunnen genereren in het komende jaar. Dat is de reden.
Ja? De derde vraag, meneer Verspij, was in het doorschuiven van reserves voor het project Basis op Orde. Is de vraag gesteld waarom, met de wetenschap toen al dat het een meerjarig project was, hebben we toch in dat eerste jaar zeg maar dat volledige bedrag opgenomen, want daarmee wist je op voorhand al dat je het deels door ons gaf kwam. Waarom is dat gedaan, is de vraag.
Ik kijk even naar de persoon die het raadsvoorstel gemaakt heeft.
Dat zit namelijk als volgt. Wat wij bij dat voorstel gedaan hebben, is dat wij een volledig beeld wilden schetsen van het totaalpakket waaraan we zouden gaan werken. En wij zaten toen op dat moment nog niet zo ver in de uitvoering dat we zeker wisten wanneer we welke verplichtingen met partijen zouden aangaan. Dus omdat wij toen nog even geen zicht hadden op de verplichting die misschien toch al in december zat voor werk, wat in de maanden daarna plaatsvindt, hebben we toen gekozen om dat in zijn totaliteit toch op die manier op te voeren. En wat u nu ziet is dat wij gaandeweg een keuze gemaakt hebben op de verschillende sporen, maar daar gaan we een andere keer later dit jaar denk ik een stuk dieper met elkaar op in om ook te laten zien waar we staan en hoe het gaat. En het gaat goed. Maar een grote slag die daar financieel in zat was ook een stukje digitalisering van het archief, en daar zie je dat we de verplichtingen vorig jaar niet zijn aangegaan omdat we eerst een pilot gedraaid hebben, en dat verklaart nu waarom dat deze systematiek gekozen is.
Deel, is dat voldoende?
Levert dat nog nieuwe kennis op voor mogelijk toekomstige projecten om dat weer zo te doen?
Jazeker. Ik denk inderdaad met de ervaring die we op zo'n traject weer opgedaan hebben, dat het inderdaad voor een volgende keer natuurlijk nog slimmer is om ook in de jaarschijven daar proberen nog concreter in te zijn. Maar dat is vooral de les voor de volgende keer, alhoewel we nu ervan uitgaan dat we dat niet meer op die manier hoeven te doen.
Dan wil ik wethouder Heesakkers een woord geven over de omgevingswet.
Ja, daarin heeft u gelijk, mevrouw Jansen. Die datum die is niet correct. Dat is 1 januari 2022. Ja, ze wordt aangepast.
Dan hoorde ik nog een aantal vragen voor de heer Jacobs. Bij deze wil ik de heer Jacobs het woord geven.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Speeltoestellenbeleid pakken we op met de nieuwe beleidsmedewerker jeugd. Maar die worden op dit moment, zijn we eigenlijk in de afrondende fase voor de werving en selectie daarvan. Dus het zal in de tweede helft van dit jaar concreet uitgewerkt worden. Dus dan komen we daar ook op terug. En wat dat betekent qua beleid, ja, dat hebben we eigenlijk net ook een stukje toegelicht. Hè. Het zal van onderop gedragen met de behoeften van de gebruikers in de nabije omgeving handen en voeten worden gegeven en invulling worden gegeven. Dat zal een beetje de lijn zijn die we daarin gaan hanteren met elkaar.
Nou, mijn vraag was ook, wat betekent dat voor de uitvoering? Maar dat betekent eigenlijk dat de uitvoering ook wacht op het beleid en dus na, ergens...
Ja, een gedeelte passen we dit toe en een gedeelte zullen we dit inderdaad nog actiever zo gaan uitdragen. Ja. Ja. En uw vraag over het abonnementstarief, de aanzuigende werking. Dat is misschien ook het bruggetje naar het volgende agendapunt, de eerste B-RAP, waar we daarop op terugkomen. Abonnementstarief is ingevoerd. Voor de duidelijkheid, vanuit de WMO mag je geen inkomenspolitiek bedrijven, dus je mag ook geen inkomenstoets hanteren als gemeente op het moment dat iemand aanklopt voor een hulpvraag bij de gemeente. Dan moet beoordeeld worden, is het een legitieme hulpvraag of niet. En er wordt op basis daarvan de hulp toegekend. Voor de hulp in de huishouding is dat iets wat voor een bepaalde oudere doelgroep wel vaker en sneller al aan die algemene criteria zoals die in de wet maatschappelijke ondersteuning zijn opgesteld, daar wel aan voldaan wordt. Alleen zag je in het verleden, doordat er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage was, dat mensen daardoor wel een bepaalde drempel ervoeren. Als je een hoog toetsingsinkomen had, dan betaalde je namelijk ook een hogere eigen bijdrage voor de voorziening die je verstrekt kreeg. Doordat die inkomensafhankelijke eigen bijdrage is afgeschaft en ingeruild voor een abonnementstarief, heb je in elk geval een prikkel dat de kosten voor eigen bijdrage, dat minder een drempel is geworden. Dus dat is ook de gedachte erachter en het voordeel. Het nadeel is daarvoor dat je een hogere aanzuigende werking krijgt, omdat, en dat is iets, ja, strikt formeel is dat niet juist, maar gewoon een aantal mensen hadden bijvoorbeeld ook een hulp in de huishouding die in het zwarte circuit betaald werd, waar het tarief een stuk lager was. En tegenwoordig is dat gewoon voor een tarief van €17,50 per 4 weken is dat in te vullen langs de legale weg bij de gemeente. En dat betekent dat sinds dat die koers duidelijk is geworden, dat je daar toch ook een aanzuigende werking hebt gezien. Dat veel mensen hebben gezegd van nou, als het zo voordelig is om dat bij de gemeente aan te vragen, dan gaan we via die koers de hulp in de huishouding organiseren. En dat leidt ertoe dat we ten opzichte van de primaire begroting uit de tijd waar dat nog niet de regeling was zoals die gehanteerd werd, een bijraming moeten doen van ruim 3 ton op de aanzuigende werking. Omdat we zien dat er steeds meer aanvragen op die manier binnenkomen bij ons als gemeente. Dus dat is de achtergrond. Waarbij we op dit moment als gemeente Bezel in elk geval ook nadrukkelijk de lijn en de acties met de VNG hebben opgezocht. Om het onderzoek en de verduidelijking van die cijfers, waar het Rijk wel de toezegging heeft gedaan, we gaan het monitoren, want het Rijk heeft een beperkte compensatie voor gemeentes beschikbaar gesteld, maar dat we wel volop de lobby meevoeren en ook de gegevens aanreiken bij de VNG om te laten zien van wat zijn de consequenties en wat is de impact voor een gemeente als de gemeente Bezel van deze beleidswijziging. Ja.
Dank u wel, meneer Jacobs, voor deze beantwoording. Dan heb ik nog één vraag over Deel de Zon. En dat zal voor de wethouder Roelofs zijn.
Dank u wel, voorzitter. Deel de Zon was al uitgerold. En dat hebben we gedaan via onze gemeentelijke website, via de Duurzaamheidskrant, via Duurzaamheidstrekpunt in de Biep, via de Facebookpagina van de gemeente en via onze duurzaamheidsambassadeurs. Moet u eerlijkheidshalve bekennen, overigens ook in één puik nog aandacht aangeschonken, dat corona op dit moment letterlijk roet in het eten heeft gegooid en de mensen en ik daarmee de uitlening heeft bevroren. We hebben daarom gezegd dat we een natuurlijk moment uitzoeken om te kijken wanneer de mensen toch weer het gevoel hebben van nou, ik durf bepaalde stappen weer te zetten, dus ook in andermans wagen, bij wijze van spreken, waar verschillende mensen kunnen rijden. En dat betekent dus dat wij binnenkort een nieuwe uitrol qua publiciteit weer in gang gaan zetten. Om toch weer het fenomeen Deel de Zon onder de aandacht te brengen. Wat ik overigens nog wel mee kan geven is dat Joris Wekt Op bij ons verzoek heeft gedaan om ook elders in onze gemeente een locatie voor 2 deelauto's te mogen plaatsen. Daar zijn we nu mee in gesprek.
Zijn hiermee alle vragen van samen verder voldoende beantwoord? Dan zijn alle fracties in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. Ik kijk de vergadering dan ook rond om na te gaan of dit stuk door kan naar de raad. Ik zie hier geen tegenwerping, dus bij deze kan het stuk door naar de raad en kunnen we door naar het volgende agendapunt.